allemaal. Geweldige woorden. Psalm 100. Het is een lied om God te danken. Het is een psalm bij het lofoffer. Of een psalm bij het dankoffer. Danken, loven, prijzen. Maak groot zijn naam. Onze God is verheven. En wat zo heerlijk is. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Zijn woord. Nou, kijk, een Bijbel moeten hebben. Maar ja, ik gebruik altijd mijn iPad. En ik weet niet. Ik denk dat ik, we hebben het er wel eens over gehad. Ik denk dat ik toch maar weer eens een goede Bijbel laatst gaf. Hoe noem je dat? Een preekbijbel. Een kanselbijbel. Hè? Moet je natuurlijk wel een beetje indruk maken. Hè? En dan, maar ja, zijn woord. Zijn woord, prachtig. En overigens, op de iPad heb ik gelijk 6 of 7 vertalingen naast elkaar. Dat vind ik altijd handig. En, maar hij heeft ons zijn woord gegeven. Ja, dat is geweldig. En weet je, ik hou van het woord. En Jan, je ziet het. Hè, de Bijbel in gewone taal. Ik hou er ook van dat er nu een vertaling is. En ik weet het, ik lees hem nooit alleen. Ik lees hem altijd samen met een andere. Want soms ontbreken er stukjes. Overigens is het wel goed, maar ze mogen niet alle woorden gebruiken. Hè. Ze mogen maar 13 of 3200 woorden gebruiken, geloof ik. Dus ja, meer woorden zijn er dan niet. En voor de rest is het wel gewoon een goede vertaling. Maar dit is een vertaling waar iedereen mee uit de voeten kan. Als nieuwe mensen in de gemeente komen, prima. Als er jeugd is, prima. Geef hem maar. Ik hou van het woord. Echt. En weet je waarom ik er zo van hou? Omdat ik weet en zie ook dat er kracht in het woord is. Het kan geen toneelstukje opvoeren, hoor. Dat gaat niet. Ik kan ook geen toneelstukje opvoeren als het moeilijk is. Dat gaat niet. Er is kracht in het woord. Echt kracht in het woord. En dat is heerlijk. En ik moet ook altijd denken aan wat ik eens een keer las. En ik heb het al een paar keer gezegd. Maar het is Gods liefdesbrief aan ons. Kun je dat voorstellen? Gods liefdesbrief. Hij wil zijn liefde met ons delen. He, dat is precies hetzelfde als dat ik een brief schreef naar Tieneke. En dan, lieve schat, daar begin ik al mee. Daar begint hij ook mee. Lieve schat, ik zie je zo graag. En misschien zegt hij dan ook wel, ik mis je, want ik zie je nooit. Kom eens tevoorschijn, kom eens tevoorschijn. Maar goed, zijn liefdesbrief voor ons allemaal. Ik volg de Heer mijn hele leven al. Ik ben geboren in een christelijk gezin. En ik ben mijn ouders ontzettend dankbaar dat ze mij hebben grootgebracht vanuit de liefde en met de liefde en voor de liefde van het woord van God. Dat is een voorrecht. Soms kan het ook wel eens een nadeel zijn, want dan moet je ook dingen afleggen, maar dat vind ik niet zo erg. Dus ik mag al 59 jaar genieten van de trouw van mijn God. Ik mag al 59 jaar leunen op de belofte van het woord. En dat is lekker als je ergens op mag leunen. Hij heeft alle gewicht van mijn leven, ja, misschien iets te veel gewicht, maar hij heeft het wel allemaal op zich genomen. Geweldig. God heeft mij werkelijk nog nooit teleurgesteld. Nooit. En dat kan ik echt met mijn hand op mijn hart zeggen. Hij heeft mij nog nooit teleurgesteld. En als het misschien op me afkwam, wist ik waar de gedachte vandaan kwam. Want God is altijd te vertrouwen. Hij is altijd zo dichtbij. En ik heb het gebed dat we vanmorgen hem nog helderder en nog intenser en nog dieper gaan ontdekken. Dat God er is voor ons. Dat hij ook in moeilijke situaties de controle heeft. En dat hij naast ons staat. En dat hij ons wil helpen. Hij is in controle. En misschien lijkt het niet altijd zo. Want er werd vanmorgen ook nog gebeden. Ook al voel ik het niet. Ik weet niet, was ook in de voordienst. Van, u bent er altijd bij. Ook al voel ik het niet. Ik vond dat leuk dat gebeden werd. Daar gaat het vanmorgen over. Ja, hij is er. En ja, soms voel je dat echt niet. Dan denk je dat je helemaal alleen bent op deze wereld. Maar toch, hij is er. En er gebeurt niets buiten zijn wil om. Sommige mensen worden daar zenuwachtig van. Ik niet. Daar hoef je niet bang van te worden. Want je kunt één ding zeker weten. Alles wat hij doet, dus alles wat hij ook met jou doet, komt voort uit zijn hart. En dat is een hart waar alleen liefde regeert. Hij is vol van liefde voor de mens. En van daaruit gaat hij met hem om. Er zijn mensen die zijn bang voor God. Ik ken ze. Die zijn bang voor God. En waarom? Ja, omdat ze bang zijn dat hij hun vanwege hun zonde iets ergs zal aandoen. Maar als ik dan Johannes 3 lees, vers 16 en 17, dan hoef je toch niet bang te zijn. Hij zegt, tekst hebben we al een paar keer gehoord de laatste tijd. Ja, die speelt op dit moment, dit speelt wat minder leuk. Even wat meer draad. Oh, hij zit hieronder. Ah. Dit is een tekst die is een tijdje geleden weer eens bij me binnengekomen. Geweldig. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft en het juiste pad gaat en bij dat kruis uitkomt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dus God is ook niet gestuurd om jou, Lies, te veroordelen of een oordeel over jou te vellen, maar om je te redden. En dat geldt voor ons allemaal. Dat is toch geweldig? Ik vind dat geweldig. Als je die tekst op je in laat werken, dan word je stil van verbazing. Ook ik. Jezus kwam om het zondeprobleem dat de mens zelf had veroorzaakt, op te lossen. En iedereen die in Jezus gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. En dat eeuwige leven, dat is er nu. Altijd, hè, Lies? Dus ook nu. Ook nu. Je hebt nu al deel aan dat eeuwige leven. Altijd. En je mag komen zoals je bent. Ik hoor ook dat mensen dat niet durven. Van ja, ik ben zo zondig. Ik wilde eens weten van waar halen ze nou toch dat zwarte vandaan. Ja, dan staat er ergens in de psalmen, ik loop in het zwart vanwege vijands onderdrukking of zoiets staat daar. En dan denk ik van, dus we eren hem door in het zwart te gaan lopen. Van ja, ik ben er een van de duivel. Ik doe alleen maar zonde. Nee, we mogen in het wit. We mogen, ja, gekleurd. Laat die kleuren maar zien. We hoeven niet in het zwart, want Jezus heeft die vijand overwonnen. Dus ook die onderdrukking, die heeft hij overwonnen. Nou, en dan zeggen ze van, ja, maar ik ben te zondig en dan mag ik dus niet bij Jezus komen. Dus een zondaar mag niet bij Jezus komen. En dan denk ik, ja, maar Jezus is toch juist voor zondaren gekomen? Daar is de Bijbel zo duidelijk in. 1 Timotheus 1, vers 15 tot 17. Ik hoop dat jullie het nog een beetje konden lezen, want ik kwam op één dia. Dus. En dan zegt Paulus, wat ik nu ga zeggen, is waar. Waarom zegt hij dat? Omdat hij iets gaat zeggen waar sommige mensen het moeilijk mee hadden. En dan moet hij even zeggen van, joh, wat ik nu ga zeggen is waar, hè? Dus wat ik nu ga zeggen is waar en iedereen zal het ermee eens zijn. Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te redden. En dan zegt hij van zichzelf, en ik ben de slechtste van alle mensen. Hij had natuurlijk het volk Israël vervolgd. Toch is Jezus Christus juist voor mij heel goed geweest. Want ik was de eerste aan wie hij liet zien hoe groot zijn geduld is. Zo werd ik een voorbeeld van de redding die God geeft aan iedereen die gelooft. Want wie gelooft in Jezus Christus zal het eeuwige leven krijgen. Alle eer aan God, die koning is voor altijd. Hij is de enige, eeuwige en onzichtbare God. Laat iedereen zijn macht prijzen voor altijd en eeuwig. Amen. Mooi, hè? Voor iedereen. Voor elke zondaar. Dat zijn we allemaal. Ja, als God op zoek moet gaan naar iemand die niet kan gebruiken, ja, dan kan die lang zoeken. Want dat is dus, die zijn er op dit moment niet. Zijn we dan zo slecht? Nee, natuurlijk niet. Daar geloof ik helemaal niks van, want we doen toch ons best ook. En we hebben toch zijn kracht ook ervaren. En er staat in de Bijbel, als je in zijn kracht leeft, dan ben je meer dan overwinnaar. Dus wij kunnen ook gewoon nee zeggen als de duivel met een verleiding komt. Dat lukt misschien niet altijd en soms struikel je, maar ja. Dus Jezus kwam en is gestorven, staat er, toen wij nog slechte mensen waren. Hij is gekomen om slechte mensen, zondige mensen, te redden. En dan vind ik dat zo'n mooie uitdrukking. Ik heb hem ook al eens eerder laten zien van Visje. God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Iemand zei eens tegen me, ik vind dat verschrikkelijk. Stel je voor dat je zo gaat trouwen met je vrouw. Ja, schat, ik hou heel veel van je. Ik neem je zoals je bent. Maar ik ga je wel veranderen, want dat is een vergelijking. Die gaan niet op. Toen stond ik met een mond vol tanden. Ik wist eigenlijk niet wat ik toen moest zeggen. Bram heette die man. Maar dit is zo mooi. Je mag komen zoals je bent. En dan zegt hij, Maar ik ga wel met je aan het werk. Hij zegt, hier staat niet dat God je dan helemaal ondersteboven, weet ik. Nee, hij gaat met jou samen aan het werk. Samen. Hij houdt te veel van je om je zo te laten. Hij weet ook dat je er last van hebt. Hij wil dat jij een lichaam hebt, straks, altijd. Maar dan wel straks, als dat altijd werkelijkheid is. Als we aan die andere kant zijn. Als we die realiteit echt hebben. Dan zal er geen pijn meer zijn, geen ziekte en weet ik veel wat. Er zijn mensen die denken dat emoties niet van God komen. Ik ben opgevoed met het feit dat emoties niet van God komen. We hadden een lied. Schiet het me weg. Zijn zoals Jezus, want hij is mijn doel. Ik zal niet meer leven uit gevoel. Zijn zoals Jezus, want hij is mijn doel. Nou, ik heb ontdekt dat dat zo fout is. Zo fout. God heeft ons emoties gegeven. We mogen boos zijn. Tuurlijk. We mogen boos zijn. Als je maar niet zondigt in je boosheid. Maar er staat niet dat we niet boos mogen zijn. Dat is een uitlaatklep die God ons gegeven heeft. Tranen. Is toch geweldig? God zegt er ook van, ik zal al je tranen opvangen. En ik zal er iets moois van maken. Dus die tranen mogen er zijn. Angst, nou is maar goed ook. Als er wat gebeurt of zo, of ja, je wil een zebrapad overlopen en je ziet opeens een auto met snelheid aankomen, nou, dan vlieg je terug. En dat komt omdat je angst hebt en dat de adrenaline in je pompt. En ben je ook op tijd, maar anders zou je nooit op tijd zijn. Dus emoties komen van God. Geweldig. Maar zij zeggen, nee joh, praat niet over mijn problemen, weeg ik. Niet zeggen dat je je werk kwijt bent, gewoon dikke glimlach. En iedereen die ziet het, het gaat zo goed met Ed. Ook al breekt je hart, zelfs midden in de gemeente, niet laten zien, hou het voor jezelf. Anderen hebben er niets mee te maken. Maar ik kan je zeggen, ook jij, ook die sterke man, ook die sterke vrouw, of die moedige vrouw, als het dan ook sterk of moedig is, die het allemaal wel alleen kunnen, mogen komen zoals ze zijn. Met alle emoties die God in je leven heeft gelegd. Het kan zijn dat je, zoals ik, vanuit je opvoeding niet geleerd hebt om je emoties te laten zien. Of je hebt het jezelf aangeleerd omdat je gepest werd op school. Maar het is dus ook je christelijk denken en leven ingeslopen. Met alle gevolgen van dien. Want wij zijn een gemeente. We zijn een familie. En als er één lid lijdt, hebben alle leden pijn. En als er één lid vreugde heeft, hebben we allemaal plezier en vreugde. We willen samen optrekken. En als je samen wil optrekken, dan moet je delen met elkaar. Dan is het zo belangrijk dat je het weet. Dat als iemand iets nodig heeft, dat je dat ook geeft. Dat je hem ondersteunt, dat je er voor elkaar bent. Open en eerlijk. En natuurlijk, ik spreek ook tegen mezelf. En eigenlijk spreek ik nu vooral tegen mezelf. Weet je, ik kan heel open zijn. Ik kan heel open zijn. Sommige mensen hebben daar zelfs wel eens moeite mee. Maar als het erop aankomt om de kras op mijn ziel of de krasjes op mijn hart. Nee, dat doe Ad wel alleen. Wat zal die ander van me denken? Ik wil niet dat ze het weten, ik hou die tranen maar even voor me. Tanden op elkaar, daar gaan we weer. Maar één ding heb ik geleerd. De kruik gaat net zo lang te water tot die barst. En natuurlijk. De scherven kunnen opgeruimd worden, kunnen weer gelijmd worden. En God kan het zo mooi maken dat je er niks aan ziet. Maar voor mij, om dan er nog maar even een spreekwoord in te douwen, is voorkomen beter dan genezen. Ik heb eens iemand horen zeggen dat de beste genezing is niet ziek worden. Weet je, we zijn er voor elkaar. We zijn er voor elkaar. Gisteren hebben Jan en ik dit ook mogen ervaren met allerlei andere kerken. Zijn we allemaal hetzelfde? Nee, kijk maar, allemaal kleurtjes. Doen we allemaal hetzelfde? Nee, er waren best dingen waarvan ik dacht, ik weet niet of ik zo iemand zou uitnodigen bij ons in de dienst, want dan zullen er een hoop weglopen. Maar dat geeft niet, dat is niet verkeerd, dat is anders. En die mensen die dat zo doen, zijn er hartstikke tevreden mee. Maar zo mogen we wel met elkaar omgaan. We mogen wel met elkaar delen in dat heerlijke evangelie. Geweldig. We zijn er voor elkaar. We mogen samen de strijd oppakken. We mogen samen overwinnen. En we mogen ook samen de overwinning vieren. Jezus is ook voor onze angst, voor onze schaamte en voor onze schuld gestorven. Angst, schuld en schaamte. Het heeft een hele tijd bij ons op de spiegel in de badkamer gestaan met lippenstift. Angst, schuld en schaamte zijn altijd van de boze. Angst, schuld en schaamte. Jezus heeft ze gedragen. En je hoeft dus nergens mee rond te zeulen. Zeker niet in het verborgene. Ook niet als een geheim. Gert zei het vorige week hier. Als je een geheim hebt, kom ermee, draag het niet langer met je mee. En dat geheim, doe het nou ook niet verpakken achter een glimlach. Ja, ik heb het altijd goed. Nee, kom zoals je bent en kom niet zoals je graag zou willen zijn. Kom met je vragen, je boosheid, je gebrokenheid, je verslavingen, je teleurstellingen, je verdriet. Kom, kom, kom. Ik kan me nog herinneren dat ik als jonge gast altijd geïmponeerd was door mensen die op straat evangeliseren. Vraag maar eens aan Tieneke, die zag het al in de vette en dan dacht zo, daar gaan we weer. Ik kon niet stil blijven staan. Ik moest ernaar kijken. Het kwam altijd mijn hart binnen als Gods woord in een ouderling en ik stond altijd te janken. Ik vond dat zo geweldig. Daar ook staan, dankjewel, dat niet. Dat zou ik nooit doen, maar ik was geïmponeerd. En ik weet nog dat ik dat al als klein manneke had. Ik kon niet doorlopen. En ik had ook altijd andere ideeën. Het leek wel of ik altijd een paar stappen verder was als die ander. Ja. Ik was altijd bezig met moeilijke vraagstukken. En dan stelde ik de dominee vragen en dan op een gegeven moment met zijn vuist op tafel van de Heide, over de drie-eenheid praten we niet meer. En dan mocht ik niet meer praten. En als die man van de Heide zei, dan kreeg ik altijd de bibbers, want ik heette Ad. Maar dat deed hij dan niet, dan moest hij even zijn autoriteit laten zien. Verschrikkelijk. En in de kerk vonden ze me ook een raar gastje. Dat weet ik nog wel. Ze noemden me altijd niet gereformeerd, maar gereformeerd. Ik had de raarste vragen. En niemand verstond mij eigenlijk. En daar bedoel ik mee, ze konden niet luisteren naar wat ik zei. Ik dacht op een ander level. Mensen begrepen het niet. En ik wilde Jezus volgen, maar dat ging niet vanzelf. En ik zocht om hulp. Maar ik kreeg het niet. Ik had een gesprek met iemand in Duitsland op vakantie. En die vertelde het verhaal van haar kind. En ik kon alleen maar huilen. Ze zegt, wat is er met jou aan de hand? Ik zeg, je vertelt mijn verhaal. Dat ging hierover. Ik heb hier nog nooit met iemand over gesproken. Ja, met Tieneke wel eens. Maar dit ging hierover. Ik werd nooit begrepen. Thuis ook niet. Mijn vader sprak nooit met me. Ik sprak kwartaal voor hem. En mijn moeder was een hele eenvoudige vrouw. En ik hield ontzettend veel van haar. We waren twee handen op één buik. Maar over dat soort dingen spraken we gewoon niet. En dan ging ik naar iemand van de kerkraad of ik vroeg het aan de dominee. Maar ja, die deden dat ook niet. En ik weet nog dat ik dan elke avond ging ik op mijn knietjes voor mijn bed. En dat had ik niet geleerd van mijn ouders of zo. Maar dan lag ik daar te janken en te bidden. En ik begreep er niks van. En meestal duurde dat zo lang dat ik zo in slaap viel. En als mijn moeder naar bed ging, vond ze me. En dan legden ze me in bed. En op een gegeven moment, toen ik al wat oud werd, vertelden ze me dat eens. Van, ik heb jou heel vaak biddend gevonden en dan legde ik je maar in bed. En zei ze toen, ik was eigenlijk wel jaloers op je. Want ik zag wel dat jij op zoek was. En ik zag ook jouw gebed, als klein kind al. Maar ja, ik had geen prettig gevoel. Ik voelde me op een kruispunt staan en ik snapte er niks van. Ik zag die gids niet. En dan kan die vraag bij je opkomen, hoe kan God nou op zo'n moment de controle hebben dan? Ook bij zo'n jong manneke. En dan praat ik over van een jaar of 6 tot een jaar of 16. En natuurlijk, Jezus was dichtbij, dat voelde ik ook. Ik heb 3 keer een visioen gehad dat Jezus tot me sprak over dingen die ik in mijn leven op dat moment had. Nou, en de 3e keer was Tieneke erbij en zij merkte wel dat het licht werd en ze hoorde die stem niet, maar ja, dat was iets geweldigs wat we samen mochten beleven. En ik heb ook echt altijd de ervaring gehad dat God me aan de hand hield. Maar ik had vragen. En ik had het gevoel dat ik de controle kwijt was, of eigenlijk nooit gehad had. En ik heb het ook aan God gevraagd en ik denk dat dat een hele eerlijke vraag is. God, ik wil geloven dat u controle hebt, maar ik zie er niks van. Want mijn leven is op dit moment zo'n puinhoop. Weet je, wij willen allemaal gekend en geliefd worden. Als ik een vader met een zoontje zie, denk ik ook vaak aan mijn tijd terug met mijn zoon Stefan. Ik mis dat wel eens. Die kleine jongen lekker tegen me aan. Natuurlijk, ik heb nu kleinkinderen. Maar mijn zoon. Laatst kwam hij maandagsmiddags. Ja, toen was hij een middag bij ons, zomaar, opeens. En dat was geweldig. We hebben heerlijk met hem gesproken. En ik hou zoveel van die jongen. En dat vind ik heerlijk. We willen gekend en geliefd worden. Maar aan de andere kant heb je weer moeite om jezelf te geven. En dat geeft dan, dat is dan zo'n verwrongen beeld. We hebben angst. Angst dat dingen ontdekt zullen worden. Nou, laat maar komen. Laat ze maar ontdekken. Nee, wij bouwen verder aan een muur. En wij zorgen dat anderen niet te dichtbij komen. Ook God niet. We blijven leven in het duister. Alleen, eenzaam. Achter die geforceerde glimlach. Dat gaat helemaal goed met mij. Maar toch, heeft God dan echt de controle? David, die wist het. Die wist het wie God was. Die kende hem. En David kende ook dat omstandigheden hem tot wanhoop dreven. Omstandigheden waren er die hem tot zonde aanzetten. Weet je, toen David op zijn balkon stond van zijn paleis of op zijn dak, weet ik veel waar hij precies stond. En hij zag Bathsheba in bad liggen. Denk je dat dat normaal was? Dat was geanceneerd door de boze. De verleiding kwam op David af. En wat hij had moeten doen is, Heer, ik heb het in de gaten. Wat gebeurt er met mijn lichaam op dit moment? Ik word verliefd, er gebeurt van alles. Ik voel van alles. Heer, ik draai me om. Help me. En ik ga terug naar mijn kamer. Help me, alsjeblieft. Dat had David moeten doen. Hij had in de kracht van zijn Heer moeten staan. Maar dat deed David niet. Hij ging de fout in. Nou, dan zal God hem wel afgeschreven hebben, helemaal niet. God bleef hem inspireren. En David, die pakte de griffel weer op. En hij schreef een prachtige psalm, psalm 27. De Heer helpt mij altijd. Hij wist het. God had hem willen helpen bij Bathsheba. Maar David sloot zijn hart af. Doe allemaal wel eens, als we zondigen. Even niet, nee, God, even niet hoor, even niet. De Heer is altijd bij mij. Hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang, bij de Heer ben ik veilig. Daarom heb ik geen angst. Geen grootspraak, hè? Absoluut geen grootspraak. God is bij hem. En hij is een licht in het donker. Als dus die donker op je afkomt, niet elke gedachte, daar ben je verantwoordelijk voor, hè? Dat hebben we al eens eerder gezegd. De boze kan ook gedachten in je leggen. Die kan gedachten van verleiding, van onreinheid, van, joh, dat is voor jou, neem mee. Mag ik best wel, steek maar in je zak, ze hebben er genoeg van. Ja, nee, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dit staat er. En toch hebben we soms last van onzekerheid, van angst. En David was ook ergens doorheen gegaan. Hè? En dan mogen we ook ontsterken uit die woorden. Ik weet niet precies welke psalm dat is, maar wij noemen het wel eens de koningspsalm. En daar zegt David zoiets als van, in mijn huis komt geen onrecht voor. Iedereen die verkeerde woorden spreekt, wordt geweerd uit mijn paleis. David, poeh, de leugenaar, de overspeler, de moordenaar. En toch zegt hij dat. En waarom? Omdat hij wist dat God hem vergeven had. David had dus heel wat meegemaakt. En ik ken nog iemand. En daar wil ik even met jullie naartoe. En dat is Elia. Elia was een profeet. En hij zag God geweldige dingen doen. Op de berg Karmel. Geweldig. Hij mocht laten zien op die berg Karmel dat God groter was dan Baal. Dat Baal niks voorstelde. En op diezelfde dag dat dat gebeurde, daalde zijn leven naar een nulpunt en lag hij moedeloos onder een struik. En wilde die dood. Achab vertelde aan zijn vrouw Izebel wat Elia allemaal gedaan had. Hij vertelde haar ook dat Elia alle profeten van Baal had laten doden. Toen stuurde Izebel een boodschapper naar Elia toe. En de boodschapper moest namens haar zeggen, morgen om deze tijd zult u net zo dood zijn als de profeten. En als dat niet zo is, mogen de goden mij, koningin Izebel, straffen. Het was een zware tijd in die tijd voor het volk. geen goede koning. Nee, Agaf niet. En Izebel, zeker geen goede koningin. Ze wilde niets met de God van Israël te maken hebben. Zij diende de Baal. En hoe? Heel veel priesters hadden ze aangesteld. En ze wilde ook dat het volk allemaal Baal ging vereren. Er was één man die bleef staan en dat was dus Elia. En op het moment dat Agab dus zijn vrouw inlicht over wat Elia allemaal gedaan heeft, dan heeft het door het woord van God ook al eens 3 jaar niet geregend. Dat is in diezelfde tijd, dat gebeurt in diezelfde tijd. En Elia heeft een sterk geloof in zijn God. En dan daagt hij Agab en de Baalpriesters daagt hij uit op die berg Karmel om een offerfeest te geven. Dan zegt hij, we bouwen allebei een altaar, we leggen er allebei hout op, we leggen er een rund op. Of een stier, geloof ik, een stier. En dan gaan wij bidden tot onze God of de God het altaar wil aansteken, het offer wil aansteken. Gaan we niet zelf doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En die priesters die schreeuwden het uit. En die hadden veel tijd nodig, want het lukte maar niet, het lukte maar niet, het lukte maar niet. En op een gegeven moment gingen die priesters zich snijden. Dat was ook een gewoonte in hun geloof. Ze gingen zich snijden. En dat werd zo erg dat het bloed ging stromen. Die goden, die vroegen dat. Er waren meer goden in die omgeving die dat vroegen. Dat je dus of je moest je slaan of je moest je snijden. Moet je je voorstellen. Zij kenden dus een God die aan hun vroeg om zich te snijden zodat er bloed vloeide. En moet je naar onze God kijken. Die komt naar aarde en die laat zijn eigen bloed vloeien. Wat een tegenstelling. Wat een tegenstelling. Dat is liefde. Liefde die zo diep gaat, daar krijg je toch kippenvel van. Dubbel. Zo anders. Zo anders. Beseffen wij wel wie onze God is. En die priesters maar gillen. Maar er gebeurde niets. En op een gegeven moment werd het bijna einde van de middag en zo. Dus toen zei Elia van, nou, dat wil ik ook nog even. Hij zegt, maar ik wil even nog wat doen. Dus hij groef een geul om het altaar heen. En een geul om het weg te laten lopen. En hij maakte het altaar kletsnat met water. Zo erg dat die geul zelfs overstroomde. En toen ging hij bidden. Heer God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is zijn God, hè? God van de levenden. Isaac, Abraham, Isaac en Jacob. Dat is zo mooi, hè? Ja. Gaan we het een andere keer over hebben. Maar dat hij dat zo benoemt, dat is niet zomaar. Laat nu zien dat u de ware God van Israël bent. En dat ik uw dienaar ben. Ik doe deze dingen omdat u het wilt. Geef mij antwoord, Heer. Geef antwoord. Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze weer naar u moeten luisteren. En toen ging Elia ook rondom dat altaar lopen. Allemaal, nee, niks. Hij bleef staan. En wat gebeurde er? Tjakang! Vuur van de hemel. Het offer werd verpulverd. Het hout kon je niet meer vinden. De stenen, alles was weg. En zelfs het water was weg. En er was zelfs geen stof te vinden. Dat is mijn God. Dat is mijn God. Bam! Dat is mijn God. En wat het mooie is, het volk Israël was er natuurlijk ook bij. Van het een op het andere moment. Zij zagen dit. Dit kwam binnen. Wauw. En ze knielden neer. Dit is onze God. De Heere is onze God. De Heere is de ware God. En alle Baalpriesters en Asjera-priesters, het waren er totaal 850, 450 Baals en 400 Asjera-priesters, die 850 werden gedood in het Kishondal. Het was dus een geweldige overwinning. En Elia stapte uit in geloof. En God verscheen precies zoals hij bedoeld had. Het volk was overtuigd, het knielde neer voor God. En er kwam een opwekking dus. Wat een geweldig aanschouwen. Jan, ik wou dat we dat gisteren hadden meegemaakt. Hè? Dat heel de stad Rotterdam zei, dit is de ware God. Gaan we nog meemaken? Nou, in de tussentijd staat er nog even tussenin. Laat God het regenen. Dat is met dat wolkje als een vuist. Daar gaan we het even niet over hebben. Maar dan gaat Agab, die spant zijn wagen in en die gaat terug naar Izebel, naar Jezreel. En Elia doet dat ook. En het waren zijn vijanden, hè? Agab en Izebel. Maar Elia die gaat voor Agab uit naar Jezreel. Waarom? Nou, daar heb ik zo mijn idee over. Elia, die leeft in een bepaalde euforie. Dat is geweldig wat hij heeft meegemaakt. En niet dat hij dat helemaal naar zichzelf toerekent. Maar hij heeft wel ontdekt wie God is. Als ik dit doe, en God doet dat, ja, dan gebeurt het. En dat hebben we toch allemaal wel eens. Dat er dingen in je leven gebeuren, positief. Of je ziet ergens een genezing. Je ziet een genezing. En dan denk je, dus als ik het zo doe, en God doet het dan zo. Dus als ik zo bid, en er is een bepaalde euforie over je gekomen. Wat geweldig. En dan ga je het proberen. En dan lukt het niet. Maar Elia, die voelt zich geweldig. En die denkt ook van, ja, nu gaan we door. Nu gaan we door. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of het volk, of Agab en Izebel die knielen. Dan ga ik ze eens even vragen. Kniel maar voor God en zeg maar dat hij de ware God is. Of het volk komt in opstand en ze worden van hun troon gestoten. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet. Want hij hoort, onderwijl, dat hij op weg is, wat Izebel zegt. Dat gebeurt niet. Dus Elia dacht dat hij God aan een touwtje had. Maar God past niet in een vierkante doos. Ik weet niet of je dit herkent, maar soms is God voor jou, weet je eigenlijk precies hoe God werkt. En ik had dat vroeger. Paste precies in een, ook nog eens in een vierkant doosje, dus nog geen ronding of zo. Maar God is voor mij nu als een cirkel, geen begin en geen eind. En het is zo groot en hij past niet in een doosje. Ik sta soms helemaal verbaasd hoe die dingen doet en zo. En soms denk ik, nou dat zal wel zo gaan, dan gaat het helemaal anders. En ook met zo'n preek, dan heb ik hem af. En veel te veel blaadjes. Dus dan moet je gaan schrappen. En dan vind ik zo, nou het ging hartstikke makkelijk. Nou, de Heilige Geest was duidelijk. Dus dat bewaar ik nog voor de volgende keer. Maar ja, dat is zo apart. God past niet in een doosje. En Elia kon niet begrijpen. Dan hoort hij dat bericht. En het flitst bij hem binnen. Hoe kan dit nou? Waar is die God nou? Hij heeft net nog met vuur gekomen. Het ging toch zo goed? Ik had hem aan een lijntje. Nou, Elia werd bang. En op het einde zegt hij zelfs, dan gaat hij de woestijn in. En laten we het even lezen. Toen Elia dat hoorde, werd hij bang. Hij vluchtte weg om zijn leven te redden. En in Beerseba, helemaal in het zuiden van Juda, liet hij zijn knecht achter. En zelf ging hij de woestijn in. En nadat hij een hele dag gelopen had, ging hij onder een struik zitten. En daar vroeg hij aan God of hij mocht sterven. Hij zei, Heer, het is genoeg geweest. Laat mij maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Nou, dit is dus, het is niet één dag, maar dit zijn dus twee dagen op elkaar. Maar in diezelfde dag nog wordt hij overweldigd door dat woord. En dan gaat hij naar Beerseba en dan moet je kijken wat er staat. Dan staat er, hij liet zijn knecht daarachter. En toen dacht ik, oh ja, Elia had natuurlijk een knecht. Maar Elia had geen knecht omdat hij rijk was. Dat kon hij helemaal niet betalen. Hij had een knecht, omdat hij profeet was. Daarom had hij een knecht. En daarom laat hij hem achter. Heer, ik wil ook geen profeet meer zijn. Ik laat mijn knecht achter. Ik wil dat niet meer. Dus wat verbonden was aan zijn profetenambt, liet hij achter. Maar dat kan helemaal niet. Want als God jou een profeet maakt, ben je een profeet. Punt. En hij zei dat dus gewoon zo tegen God. Ik wil geen profeet meer zijn. En ik herken dit. Tineke en ik hebben dit ook meegemaakt. Toen wij ruim 10 jaar geleden uit een gemeente trokken. Daar waren we 25 jaar hadden we erin gezeten. De meeste jaren ook als leiders. En toen wij weggingen, toen was het echt zoiets van. Nou zeker bij Tineke ook, maar ook bij mij. Achterste rij. Nooit, nooit geen roeping meer. Ik laat me nooit meer door wie dan ook. Ondersteboven halen of mijn benen uit onder me vandaan laten schoppen. Ik doe dat nooit meer. Ik was zo teleurgesteld. En Tineke ook. Geen leiders meer. Nou, daar staat hij dan. Weet je, God heeft altijd een ander plan. Als God jou iets geeft, dan gaat dat niet weg als er iets verkeerds gebeurt. Nee, dan blijft dat zo. Want God heeft de controle. God is in controle. En weet je, God kan echt iets goeds doen met een gebroken leven. Hoe gebroken het ook is. Je moet hem wel een scherven geven. En dan maakt hij er iets geweldigs van. Je ziet het niet meer aan de buitenkant. God kan iets doen met jouw gebroken leven. En dan is die reactie van God zo mooi, hè? Dan zegt Elia dit. En dan gaat God reageren. En dat doet hij zo mooi. Hij viel onder die struik in slaap. Maar dan komt er een engel. Sommigen geloven dat dit Jezus is. Kan. Ik neig ook daarna, want hij wordt heel duidelijk de engel des Heren genoemd. Maar zoals het in de grondtekst staat, dan klopt het niet helemaal in de volgorde. Maar goed, dat kan. Maar ik geloof wel dat God dit doet. Dus God komt. God komt in de engel, maar God komt. En hij raakt Elia aan en hij zegt, sta op, eet wat. Heer, laat me maar doodgaan. Ik kan niet meer. Ik wil geen profeet meer zijn. Nou, als ik dan die engel had moeten sturen, dan had ik gezegd van, joh, roep me eens even tot orde. Waar ben jij mee bezig, man? Ben je zo aan het helpen? Ben je helemaal gek geworden? Wat denk je wel? Draai hem je oren en opstaan en terug. Haal je knecht weer. En nee, geen veroordelingen. Niks, hè, hier. Is toch apart? Niks, geen veroordeling. Dat is mijn God. Zo heb ik hem leren kennen. En dan is er niet alleen die aanraking, maar dan heeft hij ook nog eens een maaltijd gebruikt. En Arie, ik hoef jou niet te vertellen hoe belangrijk een maaltijd is. Want met de Alpha is er ook altijd een maaltijd. Waarom? Om een bepaald, ja, kweken, dat is dan, dat lijkt dan. Maar als je met elkaar maaltijd eet, dat is geweldig. Nou, en dan, wat zei je? Ja, dat is geweldig, hoor. Echt. En dan dan eet hij wat, dan gaat hij weer liggen, maar die engel komt weer terug. En dan zegt hij, joh, eet nou wat, want er gaat iets gebeuren. God heeft jou nodig. En daar moet je dit voor eten. Het is God dus die hem aanraakt. En die hem bekrachtigt. En zo werkt God dus. Ook als jij het weer eens verbruikt hebt, dan komt hij niet met, wat heb je nou weer gedaan? Nee. Dan komt de boze met de gedachte, we gaan het weer bijschrijven op het lijstje. Jongen. En die laat jou voelen van hoe het is om zonder Jezus te moeten leven. Maar wij leven met Jezus. Dus dat gevoel hoeven we niet toe te laten. God is goed en genadig. Ook al voel jij jezelf een mislukking. En wij krijgen niet iets omdat we zo goed zijn. Maar we krijgen iets uit genade. Omdat hij zo goed is. Onverdiende gunst. Weet je, we hebben een woord, er staat in, het is volbracht. Het is volbracht. Die lijst, die is leeg. Door het bloed van Jezus Christus. Het is volbracht. Punt uit. En Jezus gaf zijn leven. En die zegt tegen jou, ik hou van jou. Ik hou van jou. En dat zachte gefluister, dat mag je horen. Ik hou van jou. En weet je wat nou zo heerlijk is aan gefluister? Als jij iets fluistert, dan zeg ik van, dan buig ik me naar je toe. Wat zeg je? En als Jezus fluistert, mogen wij dus ons ook zo naar hem toe buigen. En dan horen. En dan zegt Jezus, joh, ik hou van jou. Ik hou van jou, echt, ik hou van jou. Ik hou van jou. Hoe klinkt dat nou, hè? Zo'n boodschap. Ik heb achter mijn bureau gezeten, ik ga afronden. Ik heb achter mijn bureau gezeten, we hadden ook een lange voordienst, hè? Ik laat me altijd zo opjagen. Dan zit je achter je bureau, dan krijg je die woorden. En dan spreek je, en dan wordt het ook opgenomen via Facebook. En dan zijn er misschien mensen die denken, mooie woorden, lekker. Wat heb ik eraan? Nou, heb je niet goed geluisterd, denk ik. Want daar gaat het toch juist om, dat je er wel wat aan hebt. Maar toch, hè, ik kan het me voorstellen. Woorden. Maar, Ik zei het van de week geloof ik ook nog tegen Ed. Ed, het zijn woorden. Maar ik heb niks meer dan woorden. Woorden die uitgesproken worden vanuit liefde. Natuurlijk, en dat hoop ik ook dat je dat ervaart. Maar we hebben die woorden, en die woorden, daar moeten we elkaar mee sterk maken. Want we hebben niet meer dan woorden. En we hebben natuurlijk ons leven. Maar als jij je in de put voelt, dat kan heel beroerd voelen. Als het dus donker is en jij doet er niet toe, je bent afgeschreven. Dan ga ik toch woorden gebruiken om je te vertellen dat Jezus hier is. Dat Jezus er ook voor jou is. Strek je uit naar hem. Ook al denk je van, het is niet voor mij. Wanneer jij denkt dat het voorbij is, dan moet je eraan denken dat God dan juist gaat beginnen. Dat is het begin voor God. En dan mag je ook weten, it's okay not to be okay. It's okay not to be. Het is goed als het niet goed gaat. Dat is helemaal niet erg. We zijn niet volmaakt. En soms klinkt dat zo goedkoop, zo plat, niet volmaakt. Ja, dat weten we wel. Ja, maar het is zo. Jezus heeft voor ons betaald. Het is okay. Je kunt teleurgesteld zijn. Je kunt ook teleurgesteld zijn in mensen. Weet je, ik heb eens iemand ontmoet en die was op latere leeftijd tot geloof gekomen. En hoe? Door een ziekte. En hij had altijd gezegd, ik hoef er niks mee te maken te hebben. Zijn vrouw was overigens wel gelovig. Nou, dus hij had altijd gezegd, nee hoor. En toen kreeg hij een ernstige ziekte, hij kreeg kanker. En wat denk je? Hij bekeert zich en hij gaat naar de kerk. En hij had het er zo moeilijk mee. Van ja, het is wel erg goedkoop natuurlijk. Ik heb altijd gevlierenfluit en gelantefant. En dan op het einde nog even. Nou, en? Heb je er moeite mee? Ik moet dan denken aan die gelijkenis. Van die mensen die allemaal hetzelfde krijgen. En zelfs die 5 minuten meewerken, krijgen toch gewoon hun loon. Ja, zo werkt het blijkbaar. En dan is er een oud Chinees spreekwoord en dat zegt, de beste tijd om een boom te planten is 30 jaar geleden. En de tweede beste tijd is nu. Dat is het spreekwoord. En die vind ik zo sterk. God roept jou dus om uit je angst te komen. En ik eindig met een verhaaltje van een jongen. En die zat in een kerk, of tenminste, die zat in een kerk in Schotland. Het is een verhaal dat heeft Sheila Walsh verteld. En Sheila die komt uit Schotland, origineel. Die woont nu in Amerika, dat is een zangeres, maar die spreekt ook. En die was in haar kerk in Schotland. En er was een jongen, 15 jaar, Jimmy, en die had zijn leven aan de Heer gegeven. En dat was geweldig. Dat was een feest. En die jongen die bloeide helemaal op. En ik denk dat het net zoiets ging als bij jou, Ed, maar hij vond het geweldig. En op een gegeven moment, een week of 3, 4 later, zat hij aan het begin of aan het einde van een bank. Noem het maar. En toen kwam de collecte langs. En degene die met die collecte langskwam, die wilde aan Jimmy die schaal geven. En toen zei Jimmy, zet hem eens op de grond. En die man, jongeman, geef niks als je niks hebt. Geef hem maar gewoon door dan. Nee, zegt hij, ik wil dat je hem op de grond zet. Oké, dus die man zette hem op de grond. En Jimmy stond op en die ging in die schaal staan. En die zei, Heer, Lord, I'm all in. Lord, I'm all in. U mag me helemaal hebben. En dat is wat God wil. I'm all in. En ga je gang, geef je aan hem, geef je over aan hem. En laat ook zien, Lord, I'm all in. Want hij wil met jouw hele leven betrokken zijn. Betekent dat het allemaal goed gaat? Nee. Maar hij heeft wel de controle. He is in control. And it's okay to be not okay. Amen. Goed. Doe ik het weer, hè?